Goedemiddag broeders en zusters, u bent verbonden met de gereformeerde kerk vrijgemaakt aan het Van Esterplein in Dordrecht. Hier volgt een liturgie voor de middagdienst in samenwerking met de GKV. De voorganger vanmiddag is dominee Vogel en hier volgt de verdere liturgie. Naar de mededeling van de kerkraad en voor de museumgroet zingen we gezang 95, de versen 1 en 2. Na mededeling van de kerkraad en voor de museumgroet zingen we gezang 95, vers 1 en 2. Herstel, na de mededeling van beide kerkraden zingen we gezang 95 vers 1 en 2 en na fotum en zegengroet zingen we gezang 95 vers 3. Ik herhaal nog een keer, na mededeling van de beide kerkraden zingen we gezang 95 vers 1 en 2 en na fotum en zegengroet zingen we gezang 95 vers 3. De eerste schriftlezing is uit 1 Korintiërs 14 vers 1 tot en met 25. De schriftlezing 1 Korintiërs 14 vers 1 tot en met 25. Na de schriftlezing zingen we Psalm 119, de versen 40 en 49 uit het liedboek. Na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 40 en 49 uit het liedboek. Na het amen van de preek zingen we Psalm 16, vers 3 en 4. Na het amen van de preek zingen we Psalm 16, vers 3 en 4. Als slotlied vandaag zingen we de geloofsbelijdenis lied 161 uit het kerkboek. Als slotzang zingen we de geloofsbelijdenis lied 161 uit het kerkboek. Ik herhaal nog een keer, na de mededeling van de beide kerkraden zingen we gezang 95 vers 1 en 2. Na fotum en zegengroet zingen we gezang 95 vers 3. De eerste schriftlezing is uit 1 Korintiërs 14, vers 1 tot en met 25. Na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 40 en 49 uit het liedboek. Als amenlied op de preek zingen we Psalm 16, vers 3 en 4. Als slotzang zingen we de geloofsbelijdenis, lied 161 uit het kerkboek. Ik wens u allen een gezegende dienst.
is gewoon een kwestie van hier. Moet ik nog iets indrukken? Of staat
nee,
hier
staat aan. Staat niet aan.
Hey, hoor, iedereen hoort ons nu.
Goedemiddag gemeente, namens beide kerkraden mag ik u hartelijk welkom heten in deze dienst. Ik bijzonder welkom ook voor de mensen die nu of later met ons meeluisteren. En daaronder vallen ook de mensen in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dus voor de mensen in het Albert Schweitzer ziekenhuis ook een hartelijk welkom. Vanmiddag zal dominee Vogel van de Christengereformeerde Kerk in Dordrecht-Zuid u voorgaan. Vanochtend is al meegedeeld, maar vanmiddag wordt het nog herhaald, dat afgelopen vrijdag in het gezin van broeder en zuster Tom en Judith van Steenis een dochter is geboren en ze noemen haar Esmee Isabella. Vanmiddag zal er kinderkring zijn voor de groepen 5 en 8. En dat zijn basisschoolgroepen. Dus zit je in groep 5 of 8 van de basisschool, dan ben je van harte welkom in de kinderkring. We willen nu de dienst met elkaar beginnen met het zingen van gezang 95, de versen 1 en 2. En de kerkheid wenst u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor God. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. We zingen nu het derde vers van gezang 95. We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We mogen ook vanmiddag hier weer samen zijn om samen te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Daarvoor zijn we bij elkaar. Niet alleen maar omdat het weer een dienst is, maar omdat u wil spreken. En ja, als wij hier bij elkaar zijn, dan kan dat klinken alsof wij dat voor elkaar krijgen. Dat u tegen ons gaat spreken. Alsof wij dat in onze vingers hebben of in onze stem hebben. Dat als we dit doen of als we dat doen, dat u dan aan het woord komt. Besef je, Heere God, dat zo niet gaat. En dat wij niet over u kunnen beschikken. We beseffen ook dat als we u vragen om aanwezig te zijn, dat u in ons midden aanwezig wilt zijn. Omdat u dat zelf beloofd hebt. En daarom vragen we het of u bij ons wil zijn en of we uw stem mogen horen voor ons leven. Dwars door alles heen. We willen u danken dat we hier samen ook mogen zijn. En dat we samen uit uw woord mogen lezen. En dat we samen ook mogen zingen, samen mogen bidden. Dat u dat ons geeft ook in deze tijd om niet apart dat te hebben, maar ook hier samen te zijn. We danken u voor de broederschap, voor het christelijke dat we samen deze diensten mogen hebben. Wees u zo bij ons, denkt u ook aan hen die thuis meeluisteren. Denkt u aan heel uw kerk, waar u dan ook samenkomt, ook in deze plaats. Heren, we danken u dat u spreekt, ook vandaag. Hoort u ons uit genade om Christus wil. Amen. Er wordt nu uit de Bijbel gelezen en er wordt gelezen 1 Korintiërs 14 vers 1 tot 25.
Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profiteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profiteert, spreekt tot mensen, woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers wie profeteert is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen? Als ik ook niet tot u zou spreken, of door openbaring, of door kennis, of door profetie, of door onderricht. Dat geldt ook de levenloze dingen die geluid geven, of het nu een fluit is of een citer. Als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer gespeeld wordt? Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereed maken voor de strijd? Zo is het ook als u door een taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt. Er zijn, al naar het voorvalt, zoveel soorten geluiden in de wereld. En niet één daarvan is zonder eigen klank. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een buitenlander zijn. En zal hij die spreekt voor mij een buitenlander zijn. Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoekt er daarnaar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Daarom laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen. Want anders, als u dank zegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats inneemt van de niet-ingewijde amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij niet weet wat u zegt? Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen. In de gemeente echter wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in een andere taal. Broeders, wordt geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid en wordt in uw denken volwassen. In de wet staat geschreven, door mensen die een andere taal spreken en door andere lippen zal ik spreken tot dit volk. En ook dan zullen ze mij niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Als nu de hele gemeente samen zou komen en alle spraken in andere talen, en er kwamen niet ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent? Maar als alle zouden profeteren en er kwam een ongelovige of niet ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is.
Zalig hij die voorleest en zij die horen het woord van de profetie. Amen. De tekst voor de preek is uit het gedeelte dat we gelezen hebben in Korintiërs 14. En daarvan het eerste vers. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarna dat u mag profeteren. We gaan nu eerst nog met elkaar zingen, Psalm 119, vers 40 en 49. En volgens mij is die hetzelfde als in het liedboek, als in het kerkboek. Maar dat maakt ook niet uit, voor de rest natuurlijk. Psalm 119, vers 40 en 49. En de kinderen gaan nu eerst naar de kinderkring. Ik denk dat dat eerst is, of na het zingen, ik weet dat niet zo goed. Nu? Of daarna? Na het zingen, oké. Okay. Ja, u ziet niet alles, maar ik heb een goed zicht op wat er in die gang gebeurt. Er lopen kinderen uit, ze lopen die kant op, ze lopen die kant op. Het is nog even zoeken voor de groepen met elkaar. Maar misschien is het wel goed dat ik dat dan nu zeg ook dat we als leden van de Zuidoverkerk, u als leden van de Kandelaarkerk, zeer dankbaar zijn dat we zoveel en zo hartelijk gebruik mogen maken van dit gebouw. En dus ook van uw tijd, want het was vanmorgen voor u van de Kandelaarkerk toch wel behoorlijk vroeg, 9:00. Nu is dat in de zomer misschien niet zo erg, hoewel, nou ja, laten we daar niks over zeggen. De een heeft hier een voorkeur voor en de ander daar een voorkeur. Maar het wordt zeer gewaardeerd en ook dingen die eigenlijk heel prettig verlopen, ook met de kosters en zo. Heel hartelijk dank daarvoor. Maar we gaan met elkaar naar de verkondiging luisteren en straks zingen we uit de oude berijming van Psalm 16, vers 3 en vers 4. Maar ik begin met een vers te lezen wat we niet gelezen hebben. 1 Korintiërs 14 is een heel lang hoofdstuk, 40 versen. En dus ik heb daar een gedeelte uit genomen. Maar in de Zuidoverkerk hebben we vorige week een stuk gelezen uit 1 Korintiërs 12. Vele gaven, één geest. Het gaat over de geestelijke gaven. Vanmorgen hebben we 1 Korintiërs 13 gelezen over de liefde. En in 1 Korintiërs 14 gaat het vooral over de profetie en wat dan hier in de herziene statenvertaling de talen worden genoemd, maar die je ook kunnen weergeven met de tongen. Het gaat over het spreken in tongen, in verschillende talen of engelentaal, hoe je daar ook precies tegenaan kijkt. Maar dan schrijft Paulus in 1 Korintiërs 14 vers 40, en dat sluit ook aan, of ik sluit aan eigenlijk bij Paulus, want anders dan lijkt het of Paulus bij mij aansluit. Maar bij wat ik net gezegd heb, dat de staat laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Daar eindigt hij mee, vlak voordat hij het gaat hebben over de opstanding. In hoofdstuk 15. En ik denk dat dat dus ook een heel duidelijk signaal was aan die gemeente van Korinthe. Blijkbaar niet voor niets. Dat hij zegt, het moet toch wel in goede orde allemaal gebeuren. Ik denk dat als wij daar zouden zijn en zouden komen in zo'n kleine huisgemeente daar in Korinthe, ik denk dat we zouden schrikken. Of het niet, nou ja, misschien houdt u er wel van, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar dat we eigenlijk zouden denken, wat gebeurt er hier? Is dit een kerk? Is dit een gemeenschap van de Heer Jezus? Nou heb je dat wel vaker als je ergens anders in de wereld bent, dat je dingen tegenkomt dat je zegt van, oh, kan het ook zo? Of moet het ook zo? Ik heb dat misschien wel eens eerder verteld toen ik in India was, voor het eerst. En ik maakte daar een kerkdienst mee met de voorbeden. Nou, dan worden de voorbeden ingezameld. Dus iedereen kan zeggen waar hij voor wil bidden. En dan denk je, nou, dan doet de voorganger dat, zoals wij dat keurig doen. En die schrijft dat op een briefje en die bidt er daarvoor. Maar iedereen zit dan te luisteren, te knikken en tegelijkertijd in zijn hoofd te zetten. En dan is het moment van de voorbeden daar. En dan begint de voorganger niet. Ja, hij begint wel, maar iedereen valt in. En iedereen bidt voor alles en iedereen. En dat is, nou stelt u zich voor dat u niet zou zingen met elkaar, maar hardop zou praten zoals u zingt. En dan de een doet het nog wat harder dan de ander. En de een, kijk, niks menselijks is ons vreemd. Die begint wat harder te praten, dan wat harder te bidden dan de ander. Wat een kakofonie van geluiden dat zou zijn. En we zouden zeggen van, dat was mijn eerste gedachte. Wat een herrie allemaal. Maar goed, ik denk dat dat minstens zo was in de gemeente van Korinthe. En ja, dat kan eigenlijk ook niet anders bij die mensen die onder een zekere hoogspanning leven. Ze zeggen van, als je daar te dichtbij komt, dan zie je de vlammetjes ervan afkomen. Of het knetteren van de elektriciteit. En ze waren zo vol van het werk van de Heilige Geest. En de ene deed er nog meer in dan de ander. En ze troefden tegen elkaar op. Hè? Wij kunnen spreken in tongen. Wij kunnen profeteren. En wij kunnen genezen. En weer een ander zei, wij hebben de gave van het normaal doen. Nou, zo was dat ongeveer. En dan kijk je naar onze gemeente. Onze gemeenten, kan ik ook nog zeggen. En dan zeg je van, nou, Paulus, we luisteren niet in alles naar u, maar laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Prachtig, doen we allemaal. Het is keurig georganiseerd. En zelfs nu we hier bij elkaar zitten, twee gemeenten die in elkaar geschoven worden. Nee, we hebben alles prima op papier staan. De een om 9 uur, de ander om 11 uur, samen om 5 uur. En als het om 5 uur is en er is een christgereformeerde voorganger, hebben we ook afgesproken, goede orde, zoals Paulus dat zegt. Hè. Dan is er een christgereformeerde organist. En dan is er ook een christgereformeerde ouderling van dienst. En dan heb je christgereformeerde ouderlingen. En diaken, oh nee, u bent, nee, dat mag dan, dat hebben we ook al gesproken. Nee, is prima. Nee, dat mag. Maar begrijpt u, we hebben alles prima tot achter de komma afgesproken en het werkt voor ons ook heel prettig. Dat is ook zo. En als je dan zegt, laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Nou, we kunnen zeggen, dat is prima. Soms in de consistorie, dat is dan weer even een beetje anders met tussen de Zuidhovenkerk en de Kandelaarkerk. In de Zuidhovenkerk hebben we voor de dienst altijd een consistoriegebed. En er zijn er ouderlingen die bidden om een ordelijk of de dienst ordelijk mag verlopen. Dan denk ik van ja, dat is een mooi gebed. Het is eigenlijk nooit nodig om te denken van dat een grote chaos zal worden. Dus dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Wel eens dat het niet helemaal liep, maar soms denk je van hé, zo'n gebed. Prachtig, het loopt allemaal goed. Paulus, het valt mee, we hebben het netjes voor elkaar. En inderdaad, er is geen spel tussen te krijgen. Terwijl het daar dus in Korinthe heel chaotisch kon zijn. Misschien zeggen we wel, nou, dat mag het ook wel een beetje meer bij ons zijn. Het mag ook wel een beetje wat minder ordelijk. Het hoeft ook niet allemaal zo afgepast. En dan denk je, zoals vroeger was, maar dan denk ik, ja, zoals vroeger was, tegenwoordig is er ook wat hoor. Want ja, wij hebben dan zo'n mededelingenblad. En er staat natuurlijk heel wat op. En ja, u doet het allemaal, in de Zuidhovenkerk hebben we een mededelingenblad. En in de Kandelaarkerk gaat het allemaal via de bier. Maar stel je voor dat ik zou zeggen, we zingen nou Psalm 16, niet vers 3 en 4, maar 3 en 5. Dan kijk ik even naar boven, dan zegt u, gebeurt niet. Zo gaat dat. Want dan zijn we de draad kwijt. Want we moeten alles van tevoren regelen. Dus ook met onze moderne dingen kun je niet zeggen van het wordt er minder ordelijk van. Hè? Nee, we houden. Ja, het gaat nou eenmaal zo. En ja, dat is natuurlijk in die situatie van Korinthe zonder papier. Veel mensen konden ook niet lezen of in ieder geval niet goed lezen. En zonder elektriciteit, dus een bier, maar laten we het helemaal niet over hebben, was dat heel anders. Maar als je Paulus nou in onze dienst zou vragen, zou Paulus nu echt blij geweest zijn met zoals het bij ons gaat? Nou, ik zeg niet dat hij niet blij geweest zou zijn. Ik denk dat hij over heel veel dingen blij was. Bijvoorbeeld dat het ordelijk verloopt. Hij zou misschien zeggen van, er staat één persoon te spreken. Dat is wel erg mager. Zo ordelijk heb ik het ook weer niet helemaal bedoeld. Het is goed dat er nog een voorlezer is. En hij zou zeggen, hoe lang preek je? Dan zeg ik van, dat weet ik niet zo goed. Ergens tussen 25 minuten en 35 minuten. Zo ongeveer. Misschien iets korter, misschien iets langer. Zegt Paulus, nou, dat deed ik langer. Ik preekte een keer zo lang dat er iemand dood uit het raam viel. Of uit het raam viel. En dood was. Ik liet hem wel weer leven, uit die ges. Maar die viel echt in slaap. En gebeden, ik zou zeggen... Paulus, we mogen niet te lang bidden. Dan zeggen mensen, die dominee bidt zo lang. En Paulus zou zeggen, er gebeuren heel veel goede dingen. Maar hij zou vragen, delen jullie dat woord ook met elkaar? Is dat nou echt wat jullie bezighoudt ook? Luister je nu echt ook naar de stem van God? Ja, zouden wij zeggen, van ja, er wordt uit de Bijbel gelezen. Oh ja, zegt Paulus, wat lezen jullie dan? Nou, zeggen we dan vooral uit het Nieuwe Testament en uw brief aan de Korintiërs hebben we ook gelezen. Ja, maar zegt Paulus, je leest toch ook wel uit de Bijbel? Ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Voor Paulus was de Bijbel het woord van God, was dat hele Oude Testament. Daarmee ging hij de wereld in. Wij zeggen van, ingewikkeld allemaal, maar hij nam dat mee en hij preekte er overal uit. Ja, maar zeggen we Paulus van, dat is best wel moeilijk hoor, het Oude Testament. En dan zou Paulus zeggen, waarom moeilijk? Hè? Neem je er wel moeite voor? Doe je er wel moeite voor? Wat denk je dat die Corinthiërs alles in één keer begrepen? En mijn brieven waren ook niet altijd even gemakkelijk, dat weet ik ook. Ja, zeggen we dan, ja, maar we hebben iemand die het uitlegt. En dan komen we naar een gebouw, en dat zijn wij dus kerk gaan noemen. Ja, en één iemand die het uitlegt, hoeveel mensen zijn er bij elkaar, zou Paulus vragen. Zijn er wel meer dan 20? Meer dan 30? Ja, een paar honderd soms wel, zeggen we dan. Daar zou Paulus heel erg blij mee geweest zijn. Een paar honderd mensen, hoe had hij dat kunnen denken? Al die kleine gemeentes daar in Korinthe en al die andere plaatsen waar mensen in een huis samenkwamen. 30 mensen, nou misschien een keer 40 mensen. En dan van plaats tot plaats trok hij verder. Dat is prachtig. Dat is wel heel erg mooi. Gods werk groeit, dat merk ik dan wel, zou Paulus zeggen. Maar doen jullie er ook wat mee? Hebben jullie er wat mee? Vraagt Paulus. Nou zouden wij zeggen van, dat hangt een beetje van de predikant af. En soms is hij saai en dan denk je van, nou, hoe lang is hij al bezig? En soms is hij heel levend en dan denken we van, nou, dat is wel mooi. Ja, zou Paulus zeggen, dat kan wel waar zijn. Maar je gaat toch me toch niet vertellen dat als je een paar weken een niet zo fijne preek hoort, een beetje saaie preek hoort, dat je er eigenlijk niks mee doet. Wil je soms het geloof kwijtraken? Wil je Christus verliezen? Je bent toch ook niet voor niets gedoopt, zeg. Het evangelie gaat toch niet voor niks de wereld door? Daarom schreef ik, zou hij tegen ons zeggen, daarom schreef ik nou juist aan die gemeente van Korinthe over die gave van de profetie, dat je daarnaar moet jagen. Dat dat de belangrijkste gave is. Zeggen wij dan, nou was dat niet de liefde, het meest belangrijke? Nee, zou Paulus zeggen, ik heb gezegd dat, he, dat alles zonder liefde zinloos is. Maar je hebt zoveel aan die gave van de profetie. Ja, maar dat was toch alleen maar voor uw tijd. Zo'n beetje tot u gestorven bent en anderen. Nou, dat dacht ik niet, zou Paulus zeggen. Maar wat is dat dan? Nou, zou Paulus zeggen, dat je in ieder geval dit, kom er straks verder op terug, dat God je wat te zeggen heeft. Dat God tegen jou spreekt. Tegen u spreekt. Dat God niet iemand is van vroeger, van een verhaal, van een oud boek. Ja, ook van vroeger. Ook van een verhaal en ook van een oud boek. Maar dat hij de God is van vandaag. De God die leeft. Nou, en daar gaat het nou eigenlijk over. In die heel bijzondere gave. Die God in de gemeente geeft. En waar je dus naar verlangend naar mag zijn. En waar Paulus van zegt, daar moet je naar streven. Daar moet je je naar uitstrekken. Hoe stond het er ook alweer? Jaag de liefde na. En streef naar de geestelijke gave. En vooral daarnaar dat u mag profiteren. Nou, we lazen daar ook uit. Hè? 1 Korintiërs 14 over het verschil in die gemeente tussen, ja, Paulus heeft er twee hoofdgaven uitgehaald. En de ene groep mensen was daar blijkbaar heel druk mee bezig met het spreken in verschillende talen, stond er in deze vertaling, verschillende tongen. Ik denk dat dat een betere vertaling is. Dus dat het spreken in tongen, dat voor sommige mensen zo heel belangrijk was. En dat ze daarmee bezig waren. En ja, dat speelde daar in die gemeente. En daar kwam allerlei spul van, om het zo te zeggen. De een zei van dit hem en de ander zei van dat hem. En dit is het en dat is het. Nou, dat botste tegen elkaar op. Nou, heeft Paulus in 1 Korintiërs 12 heel duidelijk laten zien dat alle gaven uit diezelfde geest komen. En dat de een niet kan zeggen van ik ben beter dan de ander. Hij heeft dat voorbeeld van dat lichaam. Hij zegt, je hebt edele delen en minder edele delen. Edele delen. Ja, en er zijn lichaamsdelen die we zo goed beschermen en bewaren. En je ziet ze nooit, maar die krijgen de grootste eer. En zo is het ook van belang, zegt Paulus. En dan in 1 Korinthe 13 heeft het over de liefde als de weg waarop je je leven invult. Ook in het midden van de gemeente. Maar ook in de hele samenleving, zoals je mag zijn voor Gods aangezicht. En dan 1 Korinthe 14 laat hij zien wat nou, waar het nou eigenlijk om gaat. Wat nou echt van belang is. Hij zegt, dan kun je alle talen van de wereld spreken. En alle tongen spreken van de wereld. Je kunt met de engelentaal spreken. 1 Korinthe 13. Dus prima. Niks om tegen. Ik doe het meer dan anderen, zegt Paulus zelfs. Maar daarmee bouw je een ander niet op als die niet weet wat je zegt. En je weet het zelf soms ook niet. Dus hou dat vooral voor jezelf en bouw jezelf daarmee op. Maar waar het nou echt om gaat, is dat de gemeente gebouwd wordt. De profetie is daar juist voor. Voor de opbouw van de gemeente. Lees maar wat, hoor maar wat er staat in vers 9. Zo is het ook als u door de taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt. Het gaat dus in de eerste plaats om verstaanbaarheid. God heeft ons wat te zeggen. En als ik nou opeens een hele andere taal zou spreken, dan zou je zeggen, nou, fijn dat hij goed die taal kan spreken. En wat, nou, dan hoop ik ook nog dat u een beetje onder de indruk bent van mij, want dat zou ik wel willen dan. Maar dan zou je zeggen van, wat heeft hij het over? En dat is nou juist van belang. Waar gaat het nou over? Dus, heel helder. Paulus heeft het dus in deze roerige gemeente, met die strijd over de hoogste gaven, over de liefde als de weg van die gaven, maar ook over dat woord van God. Dat over die liefde en uit de liefde spreekt en helder spreekt. En ja, wat een volop een plaats moet hebben in het midden van de gemeente. God geeft gaven aan zijn gemeente en hij geeft gaven ook om dat woord van God door te geven. En dat acht Paulus van het hoogste belang. En dat is ook van vandaag van het hoogste belang. En hoe gaat dat dan? Nou, daar wil ik een aantal dingen over zeggen. In de eerste plaats moet je dat altijd weer bedenken. Dat als het woord van God open gaat, dat er dan wat gebeurt in de gemeente. God spreekt. Dat was denk ik, ja, als je boven de 50 komt, dan ga je misschien het verleden verheerlijken. Nee, dat doe ik niet. Maar ik denk dat je dat wel vroeger kon zeggen, van dat dat wat meer vanzelfsprekend was. En wij geloven vaak alleen maar dat God tot ons spreekt, als we dat op de een of andere manier voelen of dat het ons raakt. Ja, nu heeft God gesproken. Maar eeuwenlang, hè? Eeuwenlang. Hebben mensen geleefd en zijn ze gestorven, heel eenvoudig, met die eenvoudige verkondiging van elke zondag. Ze gingen naar de kerk om daarin Gods stem te horen, om daar Gods verhaal te horen. Daarvoor gingen ze naar de kerk. En ik denk, dat moet je dan ook niet verwaarlozen. Het is het domste wat je kan doen. Door het woord heeft God zijn gemeente gebouwd. En door het woord is God zelf altijd aan het woord gekomen. Het eerste. Maar is dat nou hetzelfde als profetie? Nou, dat is vaak wel zo gedacht. Hè, dat als een predikant preekt, dat Paulus dat ermee bedoelt. Maar Paulus heeft het ook wel ergens anders over herders en leraars en over onderricht geven enzovoort. En er kwam in de loop van de tijd ook wel wat bij. In de tijd van de reformatie had je in de Duitsstalige plekken in Zwitserland, waar de reformatie heel sterk was, de zogenaamde profetzij. Dat was een soort preekbespreking waar veel al de predikanten van die streek bij elkaar kwamen. Niet alleen om te zeggen van wat staat hier en welke grammaticale zin zit er in deze tekst. Maar ook om samen na te denken over wat God in dat gedeelte nou tegen ons te zeggen heeft. En daar bevroegen ze elkaar op. En daar vroegen ze naar van, hé, hoe zie jij dat? Wat zou God daarin nou tegen ons in onze tijd, zeg maar in 1550, willen zeggen? Op 31 maart, ik noem maar wat, in 1550 in de stad Basel. Wat zou God nou tegen deze mensen willen zeggen? En zo waren ze daarmee bezig en ze noemden dat de profetie. En zo beoordeelden ze elkaar. En ja, dan komt het alweer een stukje dichterbij. Hè? Dan is een preek niet zomaar een verhaal. Maar dan is het iets van profetisch. God heeft wat te zeggen. Tenminste, als je goed in de gaten houdt, en dat is het derde dat ik erover moet zeggen, dat profetie niet inhoudt dat je de toekomst voorspelt. Als je de profeten in het Oude Testament, die toch weer een beetje anders werkte, leest, dan ging het heel weinig over de toekomst eigenlijk. Het ging meestal gewoon over vandaag. De profeten waren niet degene die de horoscopen volschreven, zo van deze week. En daar moet het ons ook niet over gaan natuurlijk. Hè? Dat je zegt, deze week overkomt je een buitenkansje. Nou, dat zou ik misschien wel willen, maar dan moet je maar de horoscoop lezen. En daar veel geloof aan hechten als je dat echt wil. Dat zou ik niet doen. Maar zo was het niet natuurlijk. En zo is het niet. Het gaat niet direct over de toekomst. Het gaat over vandaag. Wat heeft God nou tegen mij te zeggen? En zo begrijp je dus het volgende, dat een preek meer is dan een verhaaltje van een dominee. Meer dan een verhaal over vroeger. Meer dan een verhaal over interessante wetenswaardigheden. Er valt wat te zeggen van Gods wegen. God heeft ons wat te zeggen. Het gaat verder. Maar je krijgt de indruk als je dit gedeelte zo leest, en andere gedeeltes uit 1 Korinthe, dat het meer over meer dingen gaat. Hè? Dat het niet alleen van die ene persoon afkomt die ervoor geleerd heeft. De onderricht werd er gegeven, inderdaad. Mensen werden daarvoor vrijgesteld, dat is waar. Maar we moeten ook niet vergeten, hè? Die gemeenten waren veel kleiner. In kleine gemeenten, dat weet ik, dan gaan de dingen veel eenvoudiger en dan praat je makkelijker even wat en dan hebben dingen makkelijker hun beslag. Maar het gaat om andere dingen. Dat merk je, dat mensen, niet alleen die voorganger in zo'n dienst, hoe dat dan ook precies ging, maar dat er ook andere mensen waren die gave van God gekregen hebben om te zeggen waar het op aankomt. Vandaag de dag is daar bijzonder veel aandacht voor. Bijzonder veel aandacht ervoor dat God niet alleen zondag spreekt en dan wordt het wat algemeen, maar ook tegen jou persoonlijk. En dat hij dus met jou persoonlijk, over jouw persoonlijke dingen, direct spreekt. Soms komt dat dan voor in een zogenaamd ministriegebed, zoals dat dan heet. Twee mensen die samen bidden met een ander en die dan iets te vertellen hebben namens God tegen die ander. Nou, dat zal wel mogelijk kunnen zijn, hoewel ik voor mezelf, maar dan spreek ik echt voor mezelf, hè, daar altijd wel van denk, ja, hoeveel is er nou van mijzelf bij? Wat is van de geest met een grote G en wat is er van de geest met een kleine G? Maar we begrijpen dat verlangen. Heer, wijs mij uw weg. En het is niet alleen de weg, ja, dat de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de weg gaat naar het koninkrijk van God. Ja, dat is een ontzettend grote lijn. Maar het heeft ook met ons dagelijks leven te maken. Hoe zit dat dan? Waarin wijst God mij de weg? Ja, ik weet dus niet of God dat nou op zo'n heel specifieke manier altijd doet. Dat geeft soms ook heel veel verwarringen. Maar waar we wel aan vast moeten houden, is dat God spreekt. Dat God ons de weg wil wijzen. En dat Paulus daarover spreekt en dat hij zegt, van, daar moet je naar streven. om Gods woord te begrijpen. Om Gods woord toe te kunnen passen in je leven. En dan moet je niet van zeggen van, nou ja, ik hoor wat er zondags gezegd wordt en ik pik er wel wat uit mee. Of ik pik wat uit een lied mee en ik zie het wel. Nee, maar God wil tot je spreken. En dat je dat meeneemt. En dat je er dus naar gaat zoeken naar wat dat woord voor jou en voor die ander kan betekenen. En misschien is het dan niet zo, en lang niet altijd zo, laat ik het dan zo zeggen, dat je zegt van, nou, je moet heel concreet dit doen of concreet dat doen. En ook niet dat de Heere God zegt, sla bij het volgende kruispunt rechtsaf. Maar wel dat je op een gegeven moment thuis gaat raken op Gods weg en dat je het gaat weten. Dit wil God met mij. En dan, en dat is ook het volgende, en dat je dat dan ook met elkaar daarvoor moet gaan. Dat een preek, dat een kerkdienst veel meer is dan zomaar een verhaal. Maar dat je erin traint, dat je ermee bezig bent, laat ik het zo zeggen, dat je daarop focust. Dat je zegt van, God spreekt tot ons. En niet, dat zijn niet zozeer allerlei orakels, had je in die tijd ook. Hè. Je kon naar Delphi gaan en als je wat geld gaf en weet ik veel wat, dan werd er wel wat tegen je gezegd. Onder invloed van het een of ander. Maar daar gaat het niet meer om. Maar dat je er werk van maakt. Voor jezelf en voor anderen. Met dat woord van God aan de slag te gaan. Al biddend. Al zoekend daarnaar. En dan dat je dan opmerkt. Dit zegt wat. God spreekt tot mij. En ja, hoe hij dat doet. Soms is het inderdaad. En kan het zo zijn dat hij zegt van je moet inderdaad niet rechtsaf, maar je moet linksaf in je leven. En soms is het ook zo dat hij je heel concreet dingen laat zien. En het gebeurt dat God ook rechtstreeks tegen je spreekt, dat gebeurt ook. Er gebeuren van allerlei dingen, dat God je andere dingen laat zien. Maar dat gaat als je al biddend en zoekend met zijn woord bezig bent. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En ik denk, als we zo weer leren kerk te zijn. Dat Paulus zou zeggen van, nou, ik vind het fijn dat alles in ordelijke toestand gebeurt hebben jullie. En fijn dat jullie dat ook samen kunnen doen. Dat je al veel eerder moeten doen. Misschien zei hij dat er ook wel bij. Hoe kom je er eigenlijk bij om verschillende kerken te maken? Is Christus dan gedeeld? Zou hij zeggen aan die gemeente van Korinthe. We hebben er nog niet veel van geleerd. Maar dat hij zou zeggen van, doe je wat met dat woord? Hoe ben je daar nou mee bezig? Zondags, oké, maar ook door de week, ook voor jezelf, ook met anderen. Bijbelstudieclubs, hoe ben je mee bezig van, nou, ik vind dit, ik vind dat. Maar wat zegt God nou? Bid je daarom? En vraag je daarom? Wat heeft de Heere God nou tegen mij te zeggen? En hou dat grote onderscheid tussen je eigen geest en met de geest met een hoofdletter uit elkaar, hè? Maar voed je daarin. Streven naar. Ja, in Korinthe ging het heel anders dan bij ons. En bij ons gaat het weer heel anders dan als je in India komt of in Latijns-Amerika. In Afrika is het ook weer anders. En mensen zijn anders. Mensen gedragen zich anders. Mensen hebben andere gewoontes. Allemaal prima, dat geeft niet. En het is altijd weer zoeken. Altijd weer zoeken naar de weg. Maar wat van belang is en waar je nooit onderuit kunt. Zijn die twee dingen. Dat is de liefde. Al deed ik alles. Al sprak ik alle talen van de wereld. En alle talen van de engelen. En hun dialecten. Ik had de liefde niet. Betekent het 0,0. Al binnen was ik heel actief. Als predikant. Of wat dan ook. Maar ik had de liefde niet. Baatte me niets. Dat is het eerste wat zo van belang is. Hè? Dat je het van de Heer Jezus leert. Een kerk zonder liefde. Nou ja, dat is met alles. Een gezin zonder liefde. Een relatie zonder liefde. Een samenleving zonder liefde. Maar helemaal de kerk zonder liefde. Geloof zonder liefde. Nou, dat betekent niks. Het tweede is van belang. Is dat, ja, dat woord van God, hoe je dan, daar dan ook mee bezig bent. Hè? Of je dat nou op de ouderwetse manier doet, of op een wat modernere manier. Maar dat je zegt van, er gebeurt wat. Als we samen in de kerk, of als we als groep, als we met anderen dat woord van God open doen, Hij wil tot ons spreken. Hij wil ons versterken. En de ene keer is dat duidelijker dan de andere keer, maar we zoeken daarnaar. We gaan niet afwachten zo van, wat zou die zeggen? Misschien kent u dat verhaaltje wel van die dominee die nooit was voorbereid. Hij zegt, de Heilige Geest moet het me geven op de preekstoel. Natuurlijk makkelijk. Hè? En dan ging een keer de preekstoel op en hij praatte wat. En toen vroeg een ouderling na afloop, nou, wat heeft de Heilige Geest tegen u gezegd? Dan zou je zeggen, dat wil u weten natuurlijk. En die dominee die zei van, de Heilige Geest zei tegen mij, je bent lui geweest. En zo is het. En je moet je uiterste best doen om het woord van God te begrijpen. Je kunt niet gaan zeggen, ga zitten, ik ga maar zitten op die stoel en het komt maar aanwaaien. En als God iets tegen mij wil zeggen, dan hoor ik het wel. En als ik moet gaan geloven, dan gebeurt het wel. En als ik er iets aan moet hebben, dan gebeurt het me wel. Maar helemaal niet. Wie ben jij? God wil tot je spreken. Wie ben jij? Om het zo van je af te duwen. Om zo te denken van, ik bepaal het wel. Wat tot mij komt en wat niet tot mij komt. En als hij iets wil met mij, dan weet hij me te vinden. Wie ben jij? Wie zijn wij? God is in ons midden. En dat is het mooie van dat laatste stukje dat we gelezen hebben. En dan heeft Paulus het over te spreken in tongen en over de profetie. Stel je voor, zegt hij, er komt iemand die niet gelovig is de kerk binnen. En die hoort jullie allemaal in een vreemde taal spreken. En die zou zeggen van, nou, ze zijn niet bij zinnen. Nou, ze zijn een beetje van ditem. Hè? Wat gebeurt daar nou? Waar gaat het over? Ik ga naar de kerk, ik wil het horen. En ze zitten allemaal dingen te zeggen waar ik helemaal niks van versta. Ik weet niet eens wat ze zeggen. Maar Paulus zegt, als je nou het woord van God brengt, dan zul je merken dat er wat gebeurt. Dat. Ze zullen komen, ze zullen aan je voeten vallen. En dan heeft Paulus allerlei gedachten uit het Oude Testament in zijn hoofd. Ze zullen voor je voeten vallen en zeggen van, God is daar werkelijk in het midden. En inderdaad, gemeente, als we zo naar die gaven streven, om Gods wil te verstaan voor ons leven. En ik kan niet precies zeggen van, moet je dit doen, moet je dat doen. Het is geen trucje. Je moet ermee bezig zijn. Maar als je zo bezig bent, zul je merken dat de levende God inderdaad de levende God is en ook tegen u, tegen jou, tegen mij spreekt. Amen. zullen we samen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, in het begin was uw woord, en het woord was bij God en het woord was God. En het is tot ons gekomen in de Heer Jezus Christus. En we hebben zijn woord, uw woord, zomaar ontvangen. En het staat zomaar beschreven in de Bijbel. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. We weten het. En we hebben het meegekregen van huis uit. En we horen het. En we weten het dat zoveel mensen met dat woord van u zijn opgegroeid. En dat ze dat hebben meegenomen. En met het woord zijn gestorven. Niet alleen maar met een woord van vroeger over heel grote lijnen in het leven. Maar al die mensen hebben gemerkt dat u tot hen sprak. In de stilte van hun hart. In de overleggingen van hun gedachten. In de ontmoeting met anderen. En ook juist in de samenkomst van de gemeente. U bent niet een God die alleen maar grote lijnen uitzet. Die we zelf moeten inkleuren. Maar u bent een God die in ons leven aanwezig wil zijn. Als de God van het woord. De God van ons leven, van ons leven. En daar danken we u voor. Het is niet altijd makkelijk voor ons om dat goed op te vangen. Er zit van onze kant ook heel veel ruis tussen, u weet dat. En we moeten ook belijden dat we er niet altijd voor openstaan. We moeten ook belijden dat we er niet altijd veel zin in hebben. Maar we horen het weer. Dat we daarna moeten streven. En Heere God, we danken u dat we hier mochten zijn. En we bidden, helpt u ons om die weg dan ook te gaan. De weg van het luisteren naar u. En ja, Heere God, geef dan dat we dan ook leren uw stem te onderscheiden. Tussen alle stemmen van deze wereld. En ook de stem van ons eigen hart hoor. Wees u zo met ons. Ook in de komende week. Want we zijn hier niet alleen in de kerk voor de eeuwigheid, maar ook voor morgen. En voor dinsdag. En voor woensdag. Voor de dingen die ons overkomen. De dingen die we zoeken. Waar we naartoe gaan. De dingen die op ons pad komen. De mooie dingen, de verdrietige dingen. U wilt daarin onze God zijn. En we bidden van u. Helpt u ons om daarop te vertrouwen. En zo uw stem te leren kennen. De stem van de goede herder. U zegt het toch zelf, mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mij. Heere, geef dat we zo gemeente van u mogen zijn. Geef dat we ook elkaar mogen bijstaan. Als we elkaar mogen kennen. Dat we elkaar ook zo mogen helpen om naar uw weg te gaan. We danken u dat we hier vandaag bij elkaar mochten zijn. Uw woord mochten horen. Gaat u inderdaad met ons mee. Stelt u ons tot een zegen op de plaats waar we wonen en werken. Geef dat we iets van uw liefde met ons mee mogen dragen. Dat dat iets is van ons bestaan. Stelt u ons tot een zegen. Voor de mensen om ons heen, op ons werk, op school. Wees u met hen die deze week wachten op een telefoontje over een examen. Wees u met hen en zegent u hen. We bidden voor de ouderen die thuis meeluisteren, die hier niet konden zijn, die altijd wat op wat afstand van de gemeente leven. Geef dat ze zich van harte verbonden mogen weten met u en met ons. We bidden voor de wereld waarin wij wonen. We bidden voor onze koning en koningin. We bidden voor onze samenleving. We bidden voor allen die in de brandhaarden van deze wereld leven. We bidden voor uw kerk daar in die brandhaarden. Geef dat ze niet weggebrand wordt, maar dat ze er mag staan. Als een getuigenis van de waarheid. En we weten het, vuur verbrandt niet alles. Die brandende braamstruik werd ook niet verteerd omdat u er was. Heere, wees u zelf aanwezig. Zo dragen we elkaar, dragen we deze wereld aan u op. Bewaart u ons in de komende week. Bewaart u ons helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van onze Heere, Jezus Christus. Hoort u ons om zijnentwil, uit genade. Amen. Er zal dan nu gecollecteerd worden en daarna zingen we lied 161. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Lied 161 uit het Gereformeerd Kerkboek. We gaan dan hier weer vandaan onder Gods zegen die ik u in zijn naam mee mag geven. Ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.